Dankjewel Max en ook muziekgroep. Vorige week maakten we bekend dat de gemeente in Apeldoorn, wat door Voorthuizen is begonnen, zelfstandig verder gaat. En 24 maart is 's middags is er een feestelijke opening. En toen hebben wij ook aangeboden als gemeente om te kijken of er enige belangstelling bij ons is om eventueel daar hen te gaan helpen met kinderwerk. Dat heeft ook gestaan in de Wegwijzer Nieuws. En als er mensen zijn die denken om mee te kunnen helpen daarin, geef je dan alsjeblieft op via de website naar Lisette. En dan kunnen wij ja of nee zeggen tegen hen. Er zijn 2 of 3 meldingen, maar we zouden dat fijn vinden om het door te kunnen geven aan hun, dat we wel of niet hen daar die middag kunnen helpen, zodat hun eigen mensen betrokken kunnen zijn in het feest. Goed, ik wil graag naar Jesaja 54. Jesaja hoofdstuk 54. En voorafgaand wil ik even de achtergrond geven. Vorig jaar noemde ik dat, omdat dit een jubileumjaar voor ons is, er zijn een paar hoogtepuntdata in dit jaar, was ik zo vorig jaar ook bezig om te zeggen, Heer, wat is de volgende stap voor ons? En daar schrokken sommige mensen van en anderen werden er blij van, want ze dachten dat onze seizoen hier in Hardenberg over zou zijn. Maar ik wil jullie verzekeren dat ik dat ook eerder gezegd heb, dat ik ervaar dat God nog steeds ons hier wil gebruiken. Maar in dat gebruiken is het dat ik zo bezig ben geweest en ik had u verteld van hoe God tot mij gesproken had in Zuid-Afrika. En het was in oktober vorig jaar dat ik aan het wandelen was en ging bidden. En dat ik, deze dingen hielden mij natuurlijk zo bezig, maar dat ik daarin ervoer van dat de Heer tegen mij zei, position yourself for influence, position yourself for increase. Positioneer jezelf voor invloed. En positioneer jezelf voor toename. Dat is wat ik ervoer. En terwijl ik zo aan het wandelen was, zei ik, nou Heer, wat betekent dat? Zo, dat is niet weggaan of wat ook al. Ik zei, maar Heer, wat betekent dat voor mijn rol hier als leider van het oudste team? Voor ons als oudste voor de gemeente. En zo was ik aan het wandelen en toen kwam Jesaja 54... mij te binnen. So, ik ging naar huis en ik zocht het op. En ik las het in het Engels. Ik ga het zo meteen lezen, maar ik las het in het Engels. En een week of twee later deelde ik deze dingen met het oudste team. En ik zei, nou, ik wil het aan jullie voorleggen. Dit is wat ik ervaar. Dat heeft mij ons niet losgelaten. Ook in de tijd van Australië en Singapore, dat we daar waren. En dus wil ik het eerst even lezen. Jesaja 54 vers 2. En ik denk dat, zijn dat de woorden die we hier hebben? Ja. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Andere vertaling zegt, span de tentdoeken wijd uit. Wees niet terughoudend of wees er niet zuinig mee. Verleng uw touwen, de scheerlijnen. En sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht, degene die na je komen, zal de heidenvolk in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Nou, dat is niet een onbekend tekst. Het is, God heeft met deze tekst vele mensen aangesproken. We weten dat het hier gaat over profetie van Jesaja voor het volk Israël. En dat daarna zouden ze ook ballingschap meemaken. Maar God zou hun weer na 70 jaar terugbrengen. En God zegt tegen hun, denk anders. Sta open. Wees bereid. Voor de dingen die ik met jou, met jullie wil doen. En zoals ik zei, hield dit mij bezig. En ik stelde daar een aantal vragen toen bij de oudste team. Wat betekent dit? Als dit een woord is, voor niet alleen voor mij, maar voor ons als oudsten en voor ons als de wegwijzer. Wat houdt dit in? Hoe kunnen wij onszelf voorbereiden hierop? Hoe kunnen wij de plaats vergroten? En dat heeft dan niet te maken met letterlijk deze plaats, alhoewel dat een onderdeel daarvan is. Dus we gaan nou niet omkijken, hoe van kunnen we dit vergroten? We gaan morgen niet beginnen om uit te breken hier. Maar het gaat allereerst in, hoe kunnen we ons hart naar God toe vergroten? Hoe kunnen we de volgende stappen zetten in het plan dat God voor ons als gemeente heeft, hier in Hardenberg en omstreken? Wat betekent het om die tentkleden uit te spannen? En die koorden, die tentscheerlijnen te verlengen als het ware. En dan de pinnen erin slaan. Want hoe groter de tent, hoe groter moeten de pinnen zijn. En hoe dieper moeten ze zitten. En zoals ik zei, hield dit mij bezig. En ging ik dan ook terugkijken naar al de dingen die God tot mij gesproken heeft. Voor mij persoonlijk, maar ook voor mij als oudsten, als herder, als pastoor. En zo over deze tijd heeft het me niet los kunnen laten. En toen dacht ik ook over, dit betekent dat er een nieuwe fase aankomt. Voor ons allemaal. En als het goed is, is een kind van God steeds bezig om nieuwe fases mee te maken. We gaan van de een naar de volgende. En zo ging ik terugkijken naar Gods werking met het volk Israël. En we weten dat het begon bij Abraham met een belofte die God geeft. En we weten dat er in Genesis ook een heleboel dingen gebeurden en misgingen enzovoorts. En uiteindelijk belanden ze in slavernij. Integendeel tot de belofte dat God had gezegd van, ik breng je in een ruime plaats. En zo kwamen ze terecht in de woestijn. En daar waren ze honderden jaren in de woestijn. En op een gegeven moment is er een man, Mozes, die werd gered door de dochter van Farao. En die werd daar opgebracht. Want God had een plan met zijn volk, met zijn mensen. Het ging niet om Mozes. Natuurlijk is God begaan met de individu. Maar het ging niet om Mozes. Het ging om zijn veel grotere plan. Waarin hij Mozes wilde gebruiken. Zo hij zorgt ervoor dat Mozes wordt gevonden in dat mandje en hij wordt opgevoed. En God weet wat hij met Mozes wil en hij wil hem al die achtergronden die Mozes mee opgegroeid is, die wilde hij hem binnenbrengen. En op een dag vlucht Mozes de woestijn in, want ja, hij had iemand gedood. En of had hij iemand gedood? Weet ik niet meer, maar hij zag iemand een ander doden en hij trad daarop in. En uiteindelijk vluchtte Mozes. En hij gaat de woestijn in en daar is hij 40 jaar. En hij wordt hoeder van schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro. 40 jaar lang is hij daar bezig. God heeft hem de woestijn in laten gaan om hem voor te bereiden voor iets dat volgende stap zou komen. En terwijl Mozes daar bezig is met de schapen en de geiten, komt er een engel van de Heer naar hem toe. En die engel die verschijnt als het in een vuurvlam midden in een brandende struik, doornstruik. En de Heer sprak tot Mozes duidelijk. En de Heer zei tegen Mozes, ik heb de onderdrukking van mijn volk in Egypte gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp gehoord. En hij zegt tegen Mozes, ik wil hun redden uit hun slavernij, uit hun gevangenschap, uit hun ellende en hun leed. En hij zegt, ik wil hen leiden uit Egypte naar een land dat overvloeit van melk en honing. En in vers 10 van hoofdstuk 3 staat er, van Exodus hoofdstuk 3, nu dan, Mozes, ga op weg. Ik zal jou naar de farao zenden en jij zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Ik zie het probleem. Nehemia zag het probleem. En Nehemia ging bidden en vragen aan God, moet ik er wat aan doen? Wat kan ik eraan doen? Wilt u mij daarbij gebruiken? Mozes was niet precies zo bezig. Mozes was bezig lekker in de woestijn schaapjes tellen, geiten melken, wolven wegjagen en dan verschijnt God. En God zegt tegen hem, Mozes, het doet me veel pijn als ik zie wat mijn volk meemaakt. Ja, Heer, dat is zo. Ik hoor deze dingen ook, deze berichten. Maar Mozes, ik wil jou gebruiken en jouw taak wordt om hen uit Egypte te leiden. Nou kun je niet met alles vergelijkingen maken, maar velen van ons zijn uit Egypte geleid. Uit ons gevangenschap. En we zijn door de Rode Zee, door onze doop, want dat komt na onze redding, worden we gedoopt. En daardoor zijn we uit Egypte gegaan. En Mozes had de taak om het volk uit Egypte te leiden, van een gevangenschap, van een duistere koninkrijk, van een duistere wereld, moeten ze uitgebracht worden. Maar daarmee is het niet finaal voorbij. En ze worden opgeroepen, dit volk, om op God te gaan vertrouwen. En ze worden opgeroepen om God gehoorzaam te zijn. En ze moesten met heel hun hart en met heel hun ziel en met heel hun kracht moesten ze van God gaan houden. En zo Mozes leidt hen door de Rode Zee, maar door ongeloof bleven ze nog 40 jaar in de woestijn. Maar dat was Gods plan nog niet. Voleinding van zijn plan. Hij had nog datzelfde doel dat hij tegen Abraham had gezegd. En zo wilde hij niet alleen dat zij uit Egypte waren geleid, ze waren vrij van Egypte, of ze waren uit Egypte, maar ze waren nog niet vrij van Egypte. En veel christenen zijn bevrijd vanuit de macht van de Satan, maar Egypte zit nog in hun hart. Ze zijn niet bevrijd van Egypte. In de zin van het denken, wilde teruggaan naar, blijven vastzitten, ga niet wandelen in de vrijheid. En door ongeloof blijven we ronddolen in de woestijn. God zegt, nee, maar dat is mijn plan nog niet voltooid. En zo roept hij Jozua, 40 jaar later, stelt God Jozua aan. Jozua had voorbereiding, hij was aan de zij van Mozes. Mozes had Aaron, hij had anderen, maar Jozua kwam ook Mozes helpen. En op een gegeven moment zegt God tegen Mozes, Mozes, jouw taak zit erop, nu is het Jozua. En zo hoor niet wat ik niet zeg. Ik zeg niet hiermee, mijn taak zit erop. En nu komt Jozua. En hij moest hen niet uit Egypte leiden, hij moest hen uit de woestijn meenemen om iets in te gaan. In de erfenis die God voor hen had. Zo Jozua is een heel ander type leider. Er is een andere fase aangebroken. Hij moest hen helpen om hun erfenis in bezit te nemen. En Jozua werd geïnstrueerd om sterk te zijn en moedig te zijn. Want God wist dat het niet makkelijk zal zijn. En dat had Jozua ook al gezien. Van het is niet makkelijk om een paar miljoen mensen te leiden. En zo ziet Jozua dat en ik kan me voorstellen dat Jozua in een zekere zin zegt, ik Heer, nee dank u, ik heb gezien hoe moeilijk het is om een volk te leiden, om mensen te leiden. En dan komt God en zegt, wees sterk en wees moedig. En hij moest nauwlettend handelen overeenkomst de voorschriften van God, die God aan Mozes had gegeven. En zo spreekt God dan tot Jozua in hoofdstuk 1, vers 7. Wijk daar niet vanaf, van de voorschriften van God. Van het woord van God dat zij op dat moment hadden. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links. Opdat je verstandig zult handelen overal waar je gaat. Mozes, jouw plan, jouw roadmap, routebeschrijving... is dit, voor ons is het woord. Niet een iPad, maar het woord. Het zit ook hierin. En wijk daar niet vanaf. En Jozua, net zoals Mozes, ook telkens weer kwam met Egypte in het hart van mensen en niet wilde gaan de weg die God is, zo gaat het jou ook overkomen. Maar wees sterk en moedig. En Jozua, wijk jij niet af van de voorschriften van God. We waren een week terug in begin januari hier en ik zei tegen Debbie, het voelt weer alsof ik tegen de stroom inzwem. Omdat zoveel mensen de principes van Gods woord, en ik weet, ik heb ook daar strijd in, zo soms zwem ik tegen mijn eigen stroom in, of tegen de stroom in die God voor mij heeft. En God zegt tegen Jozua, het gaat vaak voelen alsof je tegen de stroom zwemt. Maar wijk niet af van de opdracht die ik jou geef, van het woord van God. En tegen het einde van zijn leven, ze gaan het beloofde land in. Ze doen een aantal dingen die God hun gegeven heeft om te doen. Er zijn opstandige momenten ook bij het volk. Ze hebben niet iedereen of alles gedaan wat God aan hun gegeven had. Maar in het algemeen waren ze God gehoorzaam en begonnen ze het land in bezit te nemen. En tegen het einde van Jozua's leven roept Jozua het volk op om ontzag te hebben voor God. Ontzag voor de ongeëvenaarde God. Voor de God die trouw is geweest, uit Egypte en genomen heeft, door de woestijn nog trouw was geweest, niet de moed opgaf toen ze telkens rebelleerden tegen hem, maar steeds zijn genade tonen. Nu aan het eind zegt Jozua tegen hem: wees God gehoorzaam en eer hem. En trouw hem, of wees trouw in het dienen van hem. En in zijn laatste boodschap aan het volk onderstreept Jozua weer eens het belang van die trouw en die ongehoorzaamheid aan God. En het boek van Jozua eindigt met het volk dat zegt tegen deze woorden van Jozua: wij zullen de Heere onze God dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. Wat een mooi moment is dat voor een leider, wanneer de mensen zeggen van: ik hoor wat je zegt over Gods plannen, Gods woord. En dan zeggen Jozua: wij zullen dat doen. En ik weet zeker dat Jozua wist: hoe lang zullen jullie je houden aan deze belofte die jullie aan God maken? En dat Jozua daar ook zei: o Heer, wees hen genadig. En zo was dat de volgende fase. En de mensen stonden klaar om de verdere zegeningen van God in dat beloofde land in ontvangst te nemen. En alles leek op het begin na Jozua's dood ook goed te gaan. Maar de volgende generatie ging het er heel anders aan toe. De volgende generatie, die kende de Heer niet uit eigen ervaring. Die leefden op het geloof van hun ouders. Die zeiden de dingen omdat ze die hoorden, hun ouders die dingen horen zeggen en ze zeiden ze. Maar het was niet zelf een overtuiging. Dat maken we allemaal mee. Ik weet nog dat ik kom niet uit zo'n achtergrond, maar op tienerleeftijd kwam ik in een achtergrond waar ik ontdekte van de doop en de vervulling van de Heilige Geest, de leiding van Gods Geest in mensenlevens, de gaven van de Geest, al dat soort van dingen. En zo was het voor mij. Het werd gewoon een onderdeel van mijn leven. Niet zonder struikelen en zeggen: oh nee, dat kan niet voor nu en al dat soort. Maar op een gegeven moment, toen komen we naar Nederland en we beginnen in Voorthuizen. En terwijl ik dat heel normaal vond, ontdekte ik dat de mensen daar niks van af wisten. De mensen waar wij toen mee te maken hadden. En zodra ik daar even iets over sprak, dan kwam er ook een hevige weerstand. Vooral de eerste keer dat er in onze gemeente in tongen werd gebeden. Een hevige opstand. Brief werd geschreven, Peter en Aarde vragen hun daarna. Was heftig. En ik dacht van: maar het is zo eenvoudig, het staat daar in het woord van God. Maar op dat moment leefde ik op het, als het ware, het geloof en de overtuiging van wat ik in Zuid-Afrika had meegemaakt. En hier zei ik: oké, deze mensen, een heleboel geloven niet dat het vanuit het woord komt. Wat moet ik doen? Ik ga het woord nemen en ik ga erover preken. Dus ik heb een aantal weken heb ik gepreekt over de Heilige Geest. En over de gaven van de Geest. En er waren mensen, gelukkig waren er mensen die zeiden: we wisten niet dat er zoveel in de Bijbel stond over de Heilige Geest en hoe de Heilige Geest werkte en dat soort van dingen. En toen werd het niet omdat Gert Joop het had gezegd, maar het werd nu hun overtuiging. Maar hier in Richteren zien we, er was een nieuwe generatie. En de generatie die kende de taal des Kanaans, maar ze kenden de koning van hun nieuw land niet. Er was geen persoonlijke relatie. Ze konden de dingen noemen. Ze waren ongehoorzaam en ze keerden God telkens terug toe. Iedereen begon te doen wat hem het beste leek in zijn eigen ogen. Ieder deed wat hij wilde. Wat goed of juist was in de ogen van degene. Individu. En dat wat zij deden was tegenstrijdig met de wil van God. En daarom staat er in, niet alleen veel in Richteren van: en ze deden wat goed was in hun eigen ogen. Maar uiteindelijk staat er: dat wat ze deden, dat goed leek in hun eigen ogen, was wat slecht was in de ogen van God. En dan kunnen mensen dan ook zeggen, Heer, ik ben hiermee bezig, wilt u dat zegenen? En dan noemen ze, dan denken ze dat God dat gaat zegenen, maar dan zegt de psalmschrijver zegt van, tenzij de Heer dat huis bouwt. Niet wat zij doen in eigen ogen, maar tenzij de Heer dat huis aan hun gegeven hebt om te bouwen, zoeken te vergeefs zoeken de bouwlieden, de bouwvakkers. En weet je, ik ging een beetje in de archieven duiken. En in die tijd van Richteren zijn er niet meer veel video's van te vinden. Ze zijn gebroken, kapot. Het waren toen geen dvd's, maar perkamentfilms enzovoort. Maar ik heb er één gevonden. En ik wil jullie even laten zien hoe het daar in Richteren toen aan toe ging. We lachen daarom, maar dit is zo waar. Zoveel van ons zijn of bezig geweest of zijn soms nog bezig met ons eigen ding doen. En dan zegt Horenbach, en daar ging het mij niet om, maar Horenbach zegt, wij kunnen jou erbij helpen. En zij kunnen ons niet hiermee helpen. Maar Gods woord en Gods geest wil ons er wel bij helpen. En God heeft een plan voor ons. En dit filmpje laat zien wat er gebeurt wanneer er niet gebouwd wordt volgens de bouwtekeningen die God geeft, die te vinden zijn in het woord van God. En wanneer iedereen doet zoals hij goed denkt, dan gebeurt dit. Wanneer iedereen maar doet wat hij wil en niet rekening houdt met de bouwtekeningen of waar de ander mee bezig is. En deze Israëlieten van de periode van de Richteren lieten zich weer eens beïnvloeden door hun omgeving. En door de mensen die zij hadden moeten beïnvloeden, die zij hadden moeten verdrijven en hadden moeten beïnvloeden, lieten ze toe dat die mensen hen beïnvloeden en van koers afbracht. In plaats dat zij invloedrijk waren, gingen zij met de wereld mee, met de stroom mee. En daarna kwam de profeet Samuel. Was lange tijd had God niet gesproken, staat er in het begin Samuel. God sprak, er was doofheid. En komt Samuel en God spreekt tot Samuel. En Samuel gebruikt God om het volk weer op te roepen. En uiteindelijk komt daar een koning uit voort. Eerst de koning die zij dan zo graag wilden. En nou, dat ging mis met Saul en toen kwam David. En David, weten we, speelt een heel belangrijke rol. Want vanuit de troon, uit de lijn van David zou uiteindelijk de koning komen. Maar David leidde de mensen in de volgende fase in. En hij bracht structuur en het werd nu een volk, een land. En hij stelde aanbidding gerechtigheid en dat soort van dingen. Zo, hij was meer een soort gouverneur. Er kwam een zekere zin van vrede kwam er. Heel anders dan Mozes. Mozes was degene die mensen bij elkaar moest brengen door de woestijn heen. Die ze steeds weer moest bemoedigen. Dan komt Jozua en hij zegt, Jozua is een beetje ook zoals een profeet. En hij zegt van, kijk, dat is daar. Mozes had dat al gedaan. Dat is prachtig daar. Sommigen hadden het al gezien. En Jozua zegt, nou kom, laten we dat gaan innemen. En dan komt David. Maar het Joodse volk dwaalde weer af en ze bleven God de rug toekeren. Ze waren eigenwijs, opstandig, ongehoorzaam, ontrouw en ieder bleef weer doen wat goed was in zijn eigen ogen. Wijken af van het plan dat God heeft. En ondanks alle oproepen en waarschuwingen die God hun gaf door de verschillende profeten die kwamen. En steeds zeiden bekeer je en keer terug tot God. De God die vergeeft, de God die genade geeft, de God die het beste met je voor heeft. Geen slechte plannen, maar goede bedoelingen. Bleven ze afwijken. En uiteindelijk versloeg Nebukadnezar, dat was de eerste stap van de ballingschap, in ballingschap nemen. Nebukadnezar, het zuidelijke koninkrijk, hij veroverde Jeruzalem en hij ontvoerde mensen naar Babel. Onder andere Daniel en die mannen waar we het ook al over gehad hebben. En daar zouden ze 70 jaar leven en na 70 jaar gebruikt God de eerste leider om ze terug te brengen naar Jeruzalem onder Zerubabel. En Zerubabel die komt met 50.000 mensen terug naar Jeruzalem uit hun captivity, hun ballingschap en gevangenschap daar. En ze beginnen te bouwen de altaar en dan bouwen ze de tempel. En 80 jaar later komt de tweede en dat is Ezra. Hij leidt een tweede groep naar Jeruzalem en hij begint wat meer wat David ook deed. Hij ging terug naar kijken naar de voorschriften van God, de wet van God, het woord van God. Hij leerde de mensen daaruit, hij bracht ook wat orde enzovoorts. En in die periode dat hij daar is, 13 jaar later, komt Nehemia en hij leidt de derde groep terug naar en hij gaat de muur herstellen dat kapot is. En dan was er weer een periode en weer een periode van stilte. En uiteindelijk kwam Jezus. De grote redder. De andere Mozes en de andere Joshua, Yeshua. En hij kwam om ons uit een andere soort slavernij te bevrijden en te redden. Maar hij kwam ons niet alleen te redden, maar hij wilde ons brengen in zijn koninkrijk, het beloofde land dat hij voor ons heeft. Hij wilde ons brengen in onze erfenis. Hij zegt van, ik kom niet alleen om je te redden en iedereen die in Jezus gelooft en zich bekeert van zijn oude manier van leven en Jezus, zijn leven aan Jezus toevertrouwd, op dat moment is wedergeboren, op dat moment wordt gerechtvaardigd verklaard, op dat moment is geheiligd, op dat moment is zeker van het feit dat hij uiteindelijk bij God in de hemel terecht zal komen. Maar de Bijbel leert ons, maar nu is er een hele proces. We zijn heilig, maar nu is het een proces van heiliging. We zijn gerechtvaardigd. Maar nu moeten we gaan leren leven als gerechtvaardigd. Zo hij bevrijdt ons en dan neemt hij ons dieper en dieper en dieper in de vele zegeningen die God voor ons heeft. Ik moest eraan denken van, het is net zoals sommige mensen die komen en dan zijn de verschillende zwembaden. En dan komen ze bij het kleine soort badje. En dan doen ze dit. Oké, het voelt warm genoeg. En dan gaan ze daarin zitten. En dan zitten ze daar, kinderen spelen er omheen. En ze zien die andere mensen genieten van de duikplank springen en al dat soort van dingen. Zij zitten daar, nemen daar genoegen mee. En durven niet naar de diepere te gaan. Nee, dit is goed voor mij. Ik voel me gemakkelijk hier. Alleen mijn onderlijf is nat. Ik hoef mijn bril niet af te zetten. Dat is een van de redenen waarom ik niet hou van zwemmen, want je moet je bril afzetten. Dan zie ik niks. Maar God heeft zoveel meer dan dat voetenbad. Hij heeft een ontzettend veel meer. En hij wil ons hier, de wegwijzer, en iedereen die bij de wegwijzer is gekomen en zal komen. Hij wil, en dat is niet alleen voor ons, dat zijn voor onze broers en zussen in andere gemeentes ook zo. Hij heeft veel meer voor ons. Hij wil dat we onder andere genieten van de reis. En niet alleen moeten zeggen, oh ja, ik moet maar volhouden tot de dag dat mijn laatste adem geblazen wordt. En dan komt Jezus en hij zegt van, mijn koninkrijk is begonnen. En ik ben mijn koninkrijk aan het bouwen. En om dat uit te breiden ga ik een kerk stichten. En ik ga mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, zegt hij. En dat is het project waar ik mee bezig ben. En daar wil ik dat alle volken in komen. En daarom zegt hij tegen zijn discipelen die hij getraind heeft. Dat is nu, hij is nu de nieuwe leider als het ware. Hij traint een paar mensen. Hij zegt hen van straks, als ik er niet ben, ga dan de hele wereld in. En maak alle volken tot mijn discipelen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Ga niet 1, 2, 3 om je eigen mee. Heb een visie voor de wereld. Voor Jeruzalem, Judea, Samaria, het uiterste einde van de wereld. Voor Joden en niet-Joden. Voor Afrikanen en Chinezen. En dan zegt hij. En dan straks als je discipelen maakt zullen komen en dan ga ik gaven geven. En wanneer hij opwaart geeft de gaven apostelen, evangelisten, herders, leraren en profeten. En hij zegt, ik geef hen zodat dat die levens van die christen niet zullen zijn zoals kleine bootjes op die heen en weer gewaaid worden en dobberen op de zee, maar dat ze tot volmondige volwassenheid kunnen komen in Christus. Dat ze mij getuigen kunnen zijn. En dan zegt hij van, nou als dat begint te gebeuren, dan komt er een structuur weer in. Dan zijn, uiteindelijk worden er oudsten aangesteld en die oudsten die werken dan met die vijfvoudige bedieningen enzovoort. Voor een einddoel. Hij is bezig met een groot plan, waarin hij mij als individu ziet. En waarin ik dan kan zeggen, houd mij vast. Maar het is veel groter dan, Heer, houd mij vast. Er is een belofte dat hij al gezegd heeft, ik zal je nooit en nimmer alleen laten. Ik hou je vast. Maar in dat schip zal je soms dat voelen. Ik heb een groot doel. En zo, dat zie ik dan en ik zeg, nou Heer, dan, het is mij duidelijk. En met de oudste ook weer gesproken en ook vrijdag. En daarin hebben we besloten dat ik vanochtend dit ga delen. Dat wij voelen allemaal dat we staan op de punt om een nieuwe fase in te gaan. God is bezig. En niet alleen met de wegwijzer, God is bezig in Hardenberg. En wij moeten onszelf positioneren voor wat God in en door ons wil doen. En de anderen moeten dat doen wat God en er zullen raakvlakken zijn. Dat is mijn verlangen, maar ik geloof ook dat dat is wat God wil. Het lichaam van Christus in Hardenberg, waarvan wij een onderdeel zijn. Waar begon dit? Waar begon dit? Ik was zeggen, Heer, de volgende stap. Wilt u mij nog in Hardenberg hebben? Zo is het wel begonnen. En niet omdat ik weg wilde, maar gewoon omdat ik heb geleerd in mijn leven telkens weer moet je zeggen, Heer, ik ben deze koers aan varen, maar zit ik nog goed? Toen zei u dat ik het wel moest doen. Ik zit nu in een Peugeot, maar moet ik in een Peugeot blijven rijden? Had ik niet gepland om te zeggen. Maar mag ik nu daarin zeggen, snap je ook hoe lastig het is? Want zo, als ik vraag, wie vindt dat ik in een Peugeot moet rijden? Niemand, oké. Okay. Als ik zeg, wie vindt dat ik in een Volkswagen moet rijden, zijn er een paar meer mensen. En zo kan ik doorgaan. En weet je, dat is het lastige. Ik weet dat God van mij houdt. Ik weet dat de duivel tegen mij is en vooral tegen wat ik doe voor de Heer. Maar het lastige is dat iedereen weet wat God met mij wil, maar het komt niet overeen. Want iedereen heeft een ander plan voor mijn leven. Dat is zo. Iedereen weet wat God wil dat hier in de gemeente moet gebeuren. Maar als wij als oudsten dat niet van God horen, dan is het lastig. Want als we zeggen, oké, okay, wat voor kleur moet het zijn? Dan zeggen sommige blauw en sommige geel en sommige oranje. En de Heer zegt geen enkel van die kleuren aan ons. Snap je? En zo kan het ook zijn voor je eigen leven. Dat mensen komen en zeggen, ik geloof dat God dit voor je wil. Ik denk dat je dat moet gaan doen. En ik denk dat je daar moet gaan wonen. En ik geloof dat God bevestigingen wil geven. Ik kreeg gisteren een bemoedigende app. Vrijdag, ik weet niet of jullie het weten, maar vrijdag was complimentendag. Waarderingsdag. En ik las een artikel van hoe gezond voor het lichaam het is als wij complimentjes en waardering krijgen. Nou, ik kreeg gisteren één. Ik kwam de dag na, bemoediging daar. Ik zit niet te vissen. Maar weet je hoe fijn het is als je ervaart dat God iets van je wil en dat dat bevestigd wordt? In plaats dat er vaak getrokken wordt. En zo was ik dan weer aan het wandelen dan die keer en dit. Vergroot de plaats voor je tent. Positioneer jezelf voor invloed. Dat betekent niet dat ik nu mezelf ga zien als de man van Aardenberg. Ik heb dat karakter niet. Ik hoop dat jullie dat weten. Dat is niet wat ik hier zeg. Ik kom niet met een arrogantie van wij gaan nou onze tent vergroten. Nee, ik wil mij positioneren voor dat wat God voor mij heeft. Want daar hebben Jan Willem en Max baat bij. En de vrouwen. En daar hebben de volgende ring van leiders baat bij. En daar hebben jullie baat bij. Dat ik gehoorzaam ben aan de Heer. Het gaat niet om mij, dat wij dan gehoorzaam zijn aan de Heer. Dat de Heer tot ons gezamenlijk spreekt voor het doel dat Hij voor deze gemeente heeft. Maar ik kan niet loslaten dat de Heer bijna 10 jaar geleden mij vroeg om hier naartoe te komen. En jullie weten, ik heb 3 keer gezegd, nee. Vraag het maar aan Gerrit en Roelie. Ik zei, ik sta er niet voor open. Totdat ik net zoals Nehemia ging bidden en zeggen, Heer, ik zeg wel nee, maar wat wilt u? En zo, het is niet voor niks. En dus daarin zeg ik, nou Heer, wat verwacht u van mij persoonlijk? Nou, en daar heb ik een rol in te spelen. Ik moet me verdiepen in het woord van God. Ik moet ervoor zorgen dat ik me niet laat afleiden en zo. Maar wat wil de Heer van ons als oudsten, maar van ons als gemeente? En hoe kunnen wij ons en moeten wij ons daarop voorbereiden, op dat wat God nu zegt tegen ons? En wat hebben we nodig voor de volgende fase? En wie hebben we nodig om verder te gaan met de volgende fase die God voor ons heeft? En dit is niet, we kunnen niet zeggen het is nu uit Egypte, het beloofde land in, of nu in. Nee, al die dingen zijn door elkaar. Maar we hebben geestvervulde volgelingen van Christus Jezus nodig. En we hebben trouwe toegewijde aan het woord van God gezalfde dienaren nodig. En we hebben ouderen en jongeren nodig. Ik wil zeggen, jongeren, als je kijkt naar het oudste team, dan is het uit balans. Want er zitten 2 ouden bij en 1 jongen. Ik overdrijf, want er zit nog veel energie in. Maar als wij ons voorbereiden op de volgende fase, hebben we jongere leiders nodig. En ik wil zeggen van jullie jongeren, de omgeving hier is terughoudend. De omgeving hier heeft vaak het gevoel van minderwaardig zijn. Maar kijk naar het woord van God. En luister naar wat God zegt. En droom de dromen die God in je hart legt. En maak het ons bekend. Zodat wij jullie kunnen helpen om jullie voor te bereiden op het moment dat God zegt van, ga het veld op. We hebben jongeren nodig. We hebben allerlei arbeiders, medearbeiders, leiders nodig. We hebben kinderwerkers, jeugdwijders, leiders voor kleine groepen, verschillende praktische en geestelijke bediening, geluid, muziek, gastgroepen die mensen welkom mee te bedienen enzovoorts. We hebben buddies nodig. Mensen die, waar we kunnen zeggen van hier is iemand die is net tot geloof gekomen of hier is iemand die heeft een doorbraak in zijn geestelijk leven, maar hij heeft iemand nodig die even met hem optrekt. Allerlei mensen. En we hebben mensen nodig voor de dingen die we nog niet hebben gezien of gedroomd. Want ik geloof dat God ons dingen gaat laten zien. Hij gaat mensen aan ons geven waarvan we gedacht hebben van, oh, we hadden nooit gezien dat dat de mogelijkheid zou zijn. Hoe wilt u, Heer, dat we daar opening aangeven. We hebben meer oudsten nodig en we hebben geestelijke vaders en moeders nodig. Ik zei net iets tegen de jongeren, ik wil zeggen tegen de ouderen die onder ons zijn. Misschien denk je al, ik ben, in Engels zeg je over the wall. Nee. Je bent nooit te oud om iemand uit te nodigen voor een kopje koffie bij je te komen drinken. En te vragen van, en hoe gaat het nu met je wandel met de Heer? En te bemoedigen. Of te zeggen van, mag ik even met je delen de dingen die ik zo graag had over willen doen in mijn leven, dezelfde fouten niet weer te maken. Of, hé, ik vind het zo gaaf om te zien hoe jij aan het groeien bent en wat God in je leven doet. Ik wil je bemoedigen en ik wil je laten weten, ik bid regelmatig voor je. Niemand hoeft zich uitgesloten te voelen. En weet dit, niemand zal gedwongen worden. Wij willen deuren open doen. En soms zien wij die deuren nog niet en soms snappen wij sommige dingen niet. Voor ons is het ook een proces, maar we willen openstaan voor de Heer. En met toestemming, vorige week had ik het over Nehemia. En Nehemia ging uit, hij zei, ik zie in de nood van de mensen, ik wil ze verder nemen, ik wil ze dieper nemen, ik wil ze helpen, de volgende fase in. Maar hoe? En hij ging bidden, vasten en bidden. En na drie maanden wachten, daar wilde ik zondag vandaag over preken, komt een andere keer. En uiteindelijk komt de koning en zegt, koning, Nehemia, waarom ben je zo sad? Verdrietig. En hij vertelt het verhaal en hij zegt, koning, koning zegt, ga en ik zal je alles geven wat je nodig hebt. En zo met toestemming van koning Art gaat hij dan en hij inspecteerde de stadsmuren. En hij keek wat er allemaal moest gebeuren en hij maakte een planning. Maar hij vertelde niemand daar wat van, behalve een paar die mij waren. Hij ging eerst kijken van, is dit echt wat God wil? En voordat ik ga zeggen van, oh, God heeft mij geroepen, ga ik eerst even goed onderzoek stellen. Ik ga kijken naar Nederland. Ik ga vragen of God het bevestigt wanneer ik en mijn gezin in Nederland even rondtoert en verschillende gemeentes bezoek. En daar ontwikkelde hij een planning en een duidelijke visie kreeg hij. God geeft dat. En strategie. En hij sprak er toen enthousiast over. En ik wil lezen wat er staat dan in Nehemia hoofdstuk 2. Daar inspireerde hij de leiders van Jeruzalem. En hij riep hen op om hem te helpen met de herbouwen van de muren. En er staat dan in vers 17 van hoofdstuk 2. En Nehemia zei toen, kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. Zodat wij in de overwinning staan, de overwinning die Jezus Christus voor ons verhaald heeft. Zodat wij een stad zullen zijn op een heuvel dat schijnt en niet onder een emmer is verstopt. Zodat wij de mensen kunnen helpen om Jezus te uitnodigen in hun leven. Kom, laten we de muur van Jeruzalem bouwen. En toen zeiden de mensen, en ik vertelde hun over, iets is verderop, ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed voor mij geweest was. Als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. En toen zeiden de mensen, laten wij opstaan. Laten we gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. En zo, wij hebben woensdag, vrijdagochtend zo weer gesproken met elkaar. En wij voelen dat we een strategie aanpakken. Ik wil niet zeggen dat wij meteen ervoeren, dit is de strategie die God uit de hemel liet vallen. Maar wij vinden dat wat belangrijk is, en dat willen we gaan doen. Vanaf pitstop van 27 januari, waar zitten we? In maart. Vanaf 27 maart, zo, dus niet de eerstkomende pitstop, het zal geen pitstop zijn, maar de 27e maart willen we 6 of 7 avonden, pitstopavonden gebruiken. Om iedereen die wil meedoen op te roepen om te komen. En we willen kijken naar Gods bouwplan voor ons. We willen bemoedigen, we willen opbouwen, we willen gereedschap in handen geven als het ware. We willen dat de neus aan dezelfde kant op blijft. We vragen ook al onze groepsleiders en degenen die betrokken zijn, nu in muziek of hoe dan ook, om ook te komen. Maar vooral degene ook, niet vooral, en ook degene die misschien vanochtend hier zitten en zo zijn gekomen van, zal ik ooit iets kunnen doen? Je zegt de Heer, ik ben beschikbaar. En als het stoelen klaarzetten, of is het misschien het preken overnemen van Gert Joop? Zeg Heer, ik ben beschikbaar, hoe wilt u mij gebruiken? Dit zullen we een paar keer herhalen, we zullen oproepen. We zullen ook vragen dat we weten hoeveel mensen komen. We hebben een verwachting, we hebben verlangen, zodat we ons kunnen voorbereiden. Dan komt de zomerperiode, dan gaan we even bijtanken. En dat in het nieuwe seizoen we meer groepen kunnen hebben, connectgroepen. We meer kinderwerkers zullen hebben. Dat we ons positioneren voor, we maken de tent groter. We slaan de pennendip. We gaan weer eens kijken naar wat is het dat ons gaat drijven. Kijken naar onze persoonlijke relatie met de Heer. Wij gaan het samen een beetje doen. Ik heb Eddie gevraagd of hij betrokken wil zijn. Eddie Bakker. Zodat we allemaal klaarstaan voor de volgende fase. Dat betekent niet dat we nu op onze... Resting on our laurels. Lauren moeten rusten en zeggen, nou, we wachten tot de volgende... Nee, laten we gaan zoals Nehemia gaan bidden. En al ben je betrokken geweest en heb je nu pensioen genomen. Vraag de Heer. Misschien kan het zijn dat de Heer je van deze taak naar die taak wil brengen. Net zoals ik zei, Heer, is mijn tijd op. Heer, hoe wilt u dat ik mijn volgende fase invul? Ik heb toen ook aan de oudste gevraagd, vinden jullie dat mijn tijd op is? Ze zeiden ja, maar ik zei, dat is niet van de Heer. Nee. Ik weet niet wat ze dachten, maar ze zeiden nee. Muziekgroep. Ik weet verder niet wat ik moet zeggen. Ik eindig hier, Jan-Willem, jij mag het. Amen, zeg Hansje. Nee. Het allerbelangrijkste, Vader, is dat een ieder van ons zegt, Heer, hier ben ik. Laat mij zien wat u met mij wil, wat u voor mij hebt. Wij willen meebouwen aan dat wat eer zal brengen aan uw naam. En wat aantrekkelijk zal zijn voor mensen die verloren gaan. Te kunnen zien en daarbij te willen horen. Omdat ze dan Jezus Christus zien en Gods liefde ervaren.